Beleid klinkt vaag, saai en abstract, maar het heeft een concrete invloed op hoe kunst en cultuur worden geproduceerd en ervaren. Het gaat over welke musea, podia en festivals gesubsidieerd worden. Wat je in je stad aan kunst kunt zien, meemaken of zelf kan maken. Over welke praktijken soms noodgedwongen underground blijven. En over hoe we in de samenleving denken over de betekenis en waarde van kunst en cultuur. Welkom bij Agenda Punt. Een podcast van de Boekman Stichting over de staat van kunst en cultuur in Nederland. Agendapunten bepalen het gesprek, op het werk, in de politiek en bij de vereniging. Een gezamenlijke agenda helpt om prioriteiten te stellen en maakt samenwerking hopelijk een stuk makkelijker. Maar wie of wat bepaalt de agenda van cultuurbeleid? Om hierachter te komen nodigen we iedere aflevering makers, denkers, doeners en onderzoekers uit om een agendapunt te delen uit hun praktijk. Aan iedere gast vragen we, wat staat volgens jou nog niet op de culturele beleidsagenda, wat er wel op zou moeten? Welke behoeftes, inzichten en ideeën kunnen binnen cultuurbeleid meer aandacht krijgen? Dat is waar Agendapunt over gaat. Mijn naam is Hadan Wersame en ik nodig je uit voor deze vergadering. Ik woon in Amsterdam en voor mij is het ongeveer 10 minuten fietsen naar het dichtstbijzijnde theater. In mijn geval het Bijlmerpark Theater. En in de Randstad is er over het algemeen een best groot, divers aanbod aan culturele activiteiten dichtbij. Maar hoe zit dat eigenlijk als je er een stukje verder voor moet fietsen? Hoe zit het eigenlijk in de rest van het land? Onze gast van vandaag doet mee via de telefoon. Zij is Nicole van Lid. Ze is al 20 jaar actief in de culturele wereld. Eerst als professioneel opgeleide danser en choreograaf. Lange tijd als dansdocent, ambtenaar voor de provincie Limburg en nu adviseur voor overheden en culturele instellingen. Ze noemt zichzelf ook een professionele vrijwilliger en advocate. Iemand die zich inzet voor de belangen van makers en deelnemers van cultuur in de regio. Van Friesland tot Limburg. Nicole, welkom.
Dank je. Fijn dat ik er mag zijn.
Wat is voor jou het belangrijkste issue op dit moment? Jij werkt vanuit Limburg, maar je werkt ook landelijk en specifiek met culturele instellingen, collectieven, overheden in de regio. Wat is voor jou een belangrijk issue of het belangrijke issue op het gebied van cultuurbeleid? Waar mag volgens jou meer aandacht voor komen?
Nou, waar meer aandacht voor komen zijn eigenlijk twee dingen. De een gaat over de inhoud en de andere is de manier waarop je dat regelt. De inhoud is eigenlijk zo dat we nu zien dat heel veel geïnstitutionaliseerde cultuur, hè, dus de grotere gezelschappen, de musea, de theatergezelschappen, dat die vanuit een soort historische gegroeide cementlaag Nederland op cultureel gebied overeind houden, wat ook superbelangrijk is. Nou, we zien daarnaast eigenlijk een hele grote beweging, en die is niet nieuw, die is al jaren gaande, waarbij er meer mensgerichte cultuur, noem ik dat zelf, die wat minder georganiseerd is dan de grotere mastodonten die zogezegd in de basisinfrastructuur zitten, die zich aan het ontplooien zijn. En dat zijn instellingen, makers, collectieven, organisaties, die niet altijd in een grote stad zitten, maar veelal in grotere wijken. Een samensmelting van dorpen, dus kernen. Waarin er veelal wordt samengewerkt met onderwijs, maatschappelijke organisaties. Om samen, dus ook niet altijd met professionele makers. Maar vaak een samenstelling van zowel professionele als amateurmakers. Om met elkaar producties te maken, kunst te creëren, verbindingen te maken.
Ja. Nou ja, je bent op een jonge leeftijd gaan dansen. Uiteindelijk ook op de dansacademie terechtgekomen. En bent daarna in de danseducatie gegaan. In ons voorgesprek zei je ook van, dat was niet per se makkelijk om vanuit waar ik zat, daar uiteindelijk te komen. En uiteindelijk ben je ook specifiek in plaats van alleen zeg maar als danser en choreograaf alleen producties te maken, ben je ook heel erg je gaan richten op die educatie. Ik ben ook heel erg benieuwd naar in hoeverre jouw eigen verhaal ook die passie ook heeft gecreëerd om ook toegang tot cultuur mogelijk te maken. Wil je iets vertellen over jouw eigen verhaal daarin?
Zeker. Kijk, ik ben klassiek opgeleid. Ik heb dansacademie uiteindelijk gedaan in Tilburg. Daar kwam er gewoon heel snel al achter dat de kloof, zeg maar, tussen zelf doen, zelf bewegen, zelf meemaken en een receptieve kunstbeleving, dus het gaan naar een theater en kijken, er zit een enorme kloof tussen. En die kloof die kan echt gedicht worden, daar kun je je echt voor inzetten. En dan moet je ook, dan moet je het publiek, de jonge danser op school, die moet je wel zien. En ik heb dus de keuze gemaakt om als docent me daar echt voor in te zetten. Ik heb op ontzettend veel basisscholen, middelbare scholen lesgegeven. En leerlingen, al dan niet succesvol natuurlijk, uit hun comfortzone gehaald om de danser in zichzelf te ontdekken. En om de sensatie van dansen en wat het voor je betekent, om dat te voelen. En ik denk dat daar gaat voor mij kunst- en cultuurbeleving ook heel erg om. Het gaat om de beleving, zei ik al. En als je het zelf ervaren hebt, dan is dat een ervaring die je meeneemt als je naar kunst en cultuur gaat kijken. Dan roept het een soort extra laag op in jezelf. En dat geeft dan een diepere lading aan wat je ziet. En dan ben je dus ook in staat om een dialoog aan te gaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Mm-hmm. En dus aan de ene kant is het, je kan beter een connectie hebben met wat je op het podium ziet. En daaraan deelnemen als je zelf ook die ervaring hebt gehad van creatief zijn. Of blootgesteld worden aan verschillende vormen van kunst. Vooral daaraan deel te nemen, hoor ik jou zeggen. Want het is vaak een soort van open deur of zo. Van ja, het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren om ook, zeg maar, blootgesteld te worden aan kunst. Maar waarom is dat belangrijk? Als je kijkt naar de impact op het kind zelf of op de jongeren zelf. Waarom is het belangrijk om volgens jou ook echt ervaring te hebben daarmee? Echt de belichaamde ervaring.
Ja, kijk, mijn kinderen groeien op in een digitale samenleving. Weet je, die zijn niet meer gewend om te bewegen voor elkaar. Of op die manier in gesprek te gaan met elkaar als wat ik vroeger heb kunnen beleven. En die pakken soms niet eens met een telefoon om te bellen. Nee, die WhatsApp alleen maar. Die hebben helemaal geen telefoongesprekken meer. Maar je moet er maar aan gaan staan aan een groep 30 jongeren. HAVO 2 of MAVO 3 in een of andere vreselijke gymzaal om ze aan het dansen te krijgen. Ja, dat zijn gewoon helden die dat doen. Mm-hmm. Of in een kunstlokaal om ze aan het schilderen te krijgen. En uiteindelijk is dat zo belangrijk, want als jij niet leert om te bewegen, om te dansen, om theater te maken, om te schilderen, dan ga je het alleen maar zien vanaf je telefoon. En dan like je het alleen maar. En dat betekent dat je zelf dus geen ervaring hebt in het uitvoeren ervan. En als jij het niet uitvoert, is echt mijn oprechte mening. Als je dat niet hebt geleerd, dan is het heel moeilijk en wordt de drempel steeds hoger. Om dan ook eens een keer naar een dans, een theatervoorstelling te gaan of naar een tentoonstelling. De drempel wordt alleen maar hoger. Mm-hmm. En dan is kunst en cultuur dus straks echt alleen nog maar voor een doelgroep die vanuit de happy family situation, hè, dus de hoogopgeleide dertiger, die hun kind lekker op woensdag naar de balletles brengen, daar is dan alleen nog die waarde voor. En ik denk dat we dat moeten tegengaan, dat we gelijke kansen betekent ook investeren in kinderen en jongeren, dat ze van alle aspecten van kunst, cultuur en erfgoed een basis krijgen om op latere leeftijd snappen, ik ga naar het theater en wat zie ik daar? Och, dat heb ik 10 jaar geleden ook gevoeld op school toen die toneeldocent langskwam. Ik denk dat je zonder een eigen ervaring is het gewoon heel lastig om door te bouwen naar een nieuw publiek, naar het creëren van publiek.
Ja, en op dit moment zeg je dat Wat jij ziet is dat het publiek dat waar wordt voor gemaakt. En de instellingen die voor die traditionele publieken maken, die worden gefinancierd. Maar eigenlijk de organisaties die zich heel erg richten op wat jij mensgerichte organisaties noemt. Die zich heel erg richten op die eigenlijk veel meer die participatie en het maken zelf, het uitvoeren zelf. Die worden minder of alleen maar projectmatig gesteund. Terwijl jij daar een hele fundamentele rol ziet voor die organisaties en de steun van het Rijk, de provincies en de gemeentes. En kan jij voorbeelden geven van die mensgerichte organisaties die jij inspirerend vindt, belangrijk vindt?
Zeker. Nou, we hebben hier in Roermond is er een organisatie die heet Nieuwe Helden. Die heet inmiddels Nieuwe Helden Next Level, want ze hebben een volgende stap gemaakt. Dat is ook wel heel leuk. En die zijn in 2012 begonnen hier in Roermond in de wijk de Donderberg. Bij een fantastische school, Wings Agora. Met 10, 12 jongeren die op donderdagavond onder leiding van professionele makers uit de urban scene, hip-hop, zelf hun eigen talenten gingen ontdekken. Nou, ik ben daar in 2014 voor het eerst gaan kijken. Dat is iedere donderdagavond. En ik zag eigenlijk die groep van participanten toenemen. En ze werden ook serieus genomen. Ze kregen een professionele docent. Er was tijd voor hun gemaakt. De zaal was klaar voor hun. En ik zag die groep groeien. Allemaal jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. Mm-hmm. Die daar zonder enige vorm van gêne, want daar werd echt stevig aan gewerkt en respect voor elkaar, vertrouwen, noem maar op, om hun eigen talenten te ontdekken. Nou, in 2015 geloof ik, vanaf dat moment ontvangen zij subsidies. En dan zie je ook dat er een volgende stap gemaakt kan worden. Toen konden ze naar het theater. Konden ze aan het eind van het jaar een show maken waarin ze met elkaar het verhaal wat zij gecreëerd hadden, konden laten zien aan een groot publiek. En wat je dan ziet, als je de zaal in kijkt, dan zie ik geen 50-plussers werd hoog opgeleid. Overigens prima. Mm-hmm. Dan zie ik dus een soort lappendeken aan culturen, maar ook een lappendeken aan leeftijden. Mm-hmm. Hele jonge kinderen, opa's en oma's en alles wat ertussen zit. Omdat het verhaal wat ze vertellen, is ook hun verhaal.
Ja.
En de manier waarop het gepresenteerd wordt is niet zozeer laagdrempelig, want dat zou betekenen dat het kan betekenen dat iemand denkt dat het dan minder kwaliteit heeft, maar dat is het niet. Het wordt op een hele aansprekende manier verteld. En ja, dat komt binnen bij mensen. Hmm. En je ziet gewoon jaar na jaar zie ik zeg maar die verbinding met een groter publiek toenemen, omdat het verhaal en de manier waarop ze het verhaal vertellen echt aansluit op de wens van het publiek. En dat is meegenomen worden in het proces, uitgedaagd worden in je stoel als je daar zit. En ook de extase van het publiek. Het publiek mag in die voorstelling gewoon af en toe roepen. Of er is geen gêne voor het publiek. Er zijn geen regels. En ik denk dat is iets zo puur. Dat is voor mij cultuur. En ik vind dat initiatief, bijvoorbeeld Nieuwe Helden Next Level, daar gaat het echt over die verbinding van maatschappelijke organisaties, jongeren, onderwijs en cultuur. En dat werkt als een tierenweer gewoon.
Geweldig. Hoe komt het dat de huidige financiële structuur of prioriteiten zo heel erg bij een grote schouwburg misschien liggen of een groot museum versus zo'n initiatief? Alhoewel dit initiatief heeft steun ontvangen, heeft lang kunnen opereren, maar je geeft duidelijk aan van dit is er gewoon echt te weinig. Hebben we meer van nodig? Wat is eigenlijk de gedachtegang, denk je? Jij bent ook ambtenaar geweest. Wat is denk je de gedachtegang bij de overheden waardoor ze zo de nadruk leggen op juist het steunen van traditionele culturele instellingen?
Zeker. Kijk, de basisinfrastructuur van Nederland, die is aan vervanging toe. En daarmee zeg ik niet dat die instellingen daar niet thuis horen. Zeer zeker niet. Er zitten hele belangrijke instellingen in. Maar de basisinfrastructuur en de manier waarop wij die inrichten en de manier waarop waaraan al die instellingen moeten voldoen, is niet meer van deze tijd. En dat heb ik ook in het artikel geschreven van Boekman. Hè. De verjuridisering van de sector belemmert initiatieven die er dus al langer zijn, maar die door de beleidsmakers als nieuw worden gekwantificeerd, wat echt niet zo is. Urban initiatieven, initiatieven uit de popmuziek, collectieven van makers, die kunnen niet voldoen aan die juridische aspecten van die regelingen. En het instapniveau is daarmee zo hoog geworden en de regels bij de Rijkscultuurfondsen zijn overigens iets simpeler, maar nog steeds te moeilijk. En dat zorgt er gewoon voor dat ze de drempel niet over kunnen. En daarmee sluit je dus een heel groot deel van de sector uit, waar een groeiend publiek zit. En ik denk dat je daarmee, dus over 10 jaar, subsidiëren we met z'n allen iets, als we niks veranderen, waar steeds minder publiek voor is. Mm. Of steeds meer publiek uit andere landen. Hè? Zo'n tentoonstelling als Vermeer, ik ben er zelf ook geweest, fantastisch hè. Maar dan sta ik daar, ja, ik maak hier geen vrienden mee, maar dan sta ik daar met 120 moeders, zeg maar van mijn moeders leeftijd. Mm-hmm. Hartstikke mooi, die hebben ook toegang tot cultuur nodig. Maar ik denk, ja, waarom gaan we niet massaal met jongeren daar naartoe? Omdat het verhaal hen niet meer aanspreekt. Omdat er geen vertaling is gemaakt naar de Vermeers van nu.
Waarom denk je dat, dat die mensgerichte culturele initiatieven niet aan die eisen voldoen of kunnen voldoen?
Kijk, het is zo dat de enorme historische lading onder zeg maar, de basisinfrastructuur zoals we die kennen. Zoals we die kennen bij provincies en bij gemeenten. En ik denk, ik zie, mm-hmm. dat het instellingen die wat meer, die al wat langer meelopen en die ook langer al duurzame financiering hebben, die hebben zich ook kunnen equiperen op dat vlak. Bijvoorbeeld ten aanzien van de 3 codes. Die hebben zich daarop kunnen equiperen. Die hebben kunnen studeren daarover. En die kunnen dat nu ook naar uitvoering brengen. Als jij als initiatief alleen maar projectgefinancierd bent. En je moet om in zo'n regeling te komen. En al die voorwaarden te doen. Zonder subsidie waarmee jij ook, net als die andere instellingen die al jaren gefinancierd worden. Je kunt equiperen op bepaalde onderdelen. Ja, dan wordt het wel heel lastig. En dan word jij langs dezelfde meetlat gelegd. Als de instellingen die al jaren meelopen. Ja, en dan leg je het af. Maar het instapniveau is niet meer van deze tijd. Mm-hmm. En op het moment dat een overheid ook beter samenwerkt met elkaar, dus niet vooral even de provincie, met het Rijk, als die beter zouden samenwerken met elkaar en natuurlijk ook met de gemeente, om die voorwaarden anders te formuleren, om de verjuridisering eigenlijk meer mensgericht te maken, dan denk ik dat we een hele andere infrastructuur gaan krijgen die meer recht doet aan de samenleving waar we nu voor staan. Namelijk een samenleving waar de verschillen tussen arm en rijk heel groot zijn. Een samenleving die steeds kleurrijker wordt, die steeds meer internationaal wordt. En daar mogen we alleen maar trots op zijn, denk ik. Maar dat moet ook geregeld worden binnen het binnen de culturele infrastructuur, dat daar plek voor is. Mm-hmm. En dat betekent dat regels die al 10 jaar lang hetzelfde zijn, niet meer kunnen. Mm-hmm. En die moeten aangepast worden. En ambtenaren en staatssecretaris en gedeputeerden moeten het met elkaar eens worden dat de taal en de manier van subsidiëren echt anders moet. Kijken naar wat is er nodig in het veld, waar is de behoefte, welke initiatieven zijn er. En hoe kunnen we hen helpen om de volgende stap te maken?
Mm-hmm.
En dat is ook mensgericht, hè?
Ja, precies. Maar dat mensgerichte, daar zit ook, denk je dat er ook, als ik naar je verhaal luister, we hadden het gisteren ook over in het voorgesprek, over het idee eigenlijk van wat kunst is en de en welke soorten kunst en cultuur of culturele productie worden gewaardeerd in het traditionele financiering, de financiële infrastructuur die je noemt. Dus Dus de organisaties die al jarenlang geld krijgen. Dan moeten we denken aan ballet en een orkest. En weet je wel, de grote soort van traditionele klassieke vormen van cultuur en instellingen die daarbij horen. En ik heb ook het gevoel in dit gesprek en in ons voorgesprek dat jij een heel ander idee hebt van de relatie tussen publiek en maker en de relatie en soort van welke soorten cultuur belangrijk zijn versus wat er in zo'n overheid en door ambtenaren wordt gezien als ja, dit is waardevol, dit heeft prioriteit, dit moet geld krijgen, dit moet kosten wat kost, zeg maar doorgaan. En ik noemde jouw beeld daarvan best wel radicaal als je het vergelijkt met wat een overheid misschien denkt over kunst, makers en publiek en de rollen van die drie. En jij zei nee, dat is niet radicaal, dat is heel erg mainstream. Ik vond het opvallend en ik wilde er heel erg op terugkomen. Wil je daar iets over vertellen?
Ja, ik denk dat de ontzettende denkfout in de culturele sector zelf, maar ook zeer zeker bij overheden, is dat wat nu volgens hen boven komt rijden, wat er dus al jaren is, gebieden op het gebied van urban, ik noem een ish, en nou ja, nieuwe helden, next level, er zijn zoveel initiatieven te noemen, community theater, die zijn er al jaren en die worden nog steeds radicaal, zeg maar, genoemd. Nou, wat is radicaal? Dit is gewoon mainstream. Hier doen heel veel mensen aan mee. Heel veel publiek verhoudt zich juist op deze cultuurstromingen. En ik denk dan bij mezelf, hoe kan het toch dat er zoveel denkkracht verloren gaat aan het niet omsluiten, omarmen van cultuurstromingen die er al jaren zijn en die al jaren een groeiende publieksstroom heeft. En ik weet niet zo goed waar dat nou precies aan ligt. Is het van, hè, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Ik hoop het niet. Maar het heeft heel erg te maken met aandacht. Echt zien. Want als jij googelt op, ik noem maar wat, leuke initiatieven in Limburg of zo. Ja, dan kom je niet zo ver. Ongeorganiseerde cultuur moet je vooral ervaren. En daar zul je een beetje meer moeite van moeten doen. Want die staan niet per se in de grotere musea. Die staan niet per se in de grotere theaters. Nee, die zitten meer in wijken of in kernen. Die bevinden zich in buurthuizen. Die bevinden zich in wijkfestivals, noem maar op. Dus je zult daarin wat meer moeite moeten doen als ambtenaar, bestuurder bij een overheid, om dat echt te zien. Maar mijn volle overtuiging is wel dat als je het dan eenmaal ziet, dat je ook meteen om bent. Want je kunt het niet negeren. Als je bij Nieuwe Helden Next Level in de zaal zit en je kijkt achterom en je ziet het publiek en je kijkt terug naar voren en je ziet wat er op het toneel gebeurt, dat kun je niet negeren. Dat is echt de nieuwe cultuur. En dan zeg ik het zelf nog fout, het is niet nieuw, dat is gewoon nu. Dit is de cultuur zoals mensen het nu willen uitvoeren. En dat is niet radicaal, nee, dat is juist heel normaal.
Ja.
Dat is heel normaal. En daar is die één overheid, daar kom ik dan toch nog even op terug.
Ja.
Eén overheid, dat is echt maar het instrument om te komen tot een meer diversere financiering van cultuur in Nederland. Eén overheid betekent dat de drie overheidslagen, Rijk, provincie en gemeente, intensief en beter met elkaar samenwerken om kunst, cultuur en erfgoed te financieren. Dat betekent niet alleen afstemmen van, hè, even heel materieel gezien, maar wanneer gaat de regeling open? En hoe ziet die regeling eruit? Nee, het gaat er ook om dat je met elkaar een denkomslag maakt in wat is cultuur in Nederland? En wat is cultuur publiek? Wat zijn deelnemers? Wat zijn stromingen? En wat hoort daarbij? En ik denk dat die blik, dat echt zien en dat echt snappen dat wat er in Nederland aan cultuur gemaakt wordt en wat nu duurzaam gefinancierd wordt, niet per se meer van deze tijd is, daar moet echt diversifiering op plaatsvinden, dat er dan ook stappen gemaakt kunnen worden.
Precies. Dat was ook mijn laatste vraag inderdaad. Wat zie jij als oplossingen voor de problemen die je aankaart, voor dat gebrek aan duurzame financiering inderdaad van die initiatieven die je noemt, het soort cultuurparticipatie en productie die jij noemt. Zijn er nog andere stappen die, denk je, overheden kunnen maken of misschien makers of zelfs publiek? Zijn er ook met het oog misschien op de... Deze aflevering komt pas uit na de verkiezingen, maar ik ben ook wel benieuwd naar misschien met die lens van de verkiezingen die eraan komen. Wat kunnen politici en beleidsmakers misschien nog meer doen?
Ja, daar kom ik toch wel even terug op het echt zien ervan. Dus de moeite nemen om cultuur, kunst en erfgoed echt te zien en te ervaren. Want dan snap je ook pas wat er aan de hand is. Dus tot met googlen. Ga het beleven. En als je nog geen hart hebt voor cultuur, nou, je moet echt van steen zijn. Als je bij een wijkfestival, als dat je niks doet, dan ben je gewoon van steen. Dan ben je ook niet gemaakt voor de taak, denk ik. Mm-hmm. Want politiek is absoluut mensenwerk. Gaat over voorkeuren, gaat over ervaringen, gaat over het mogelijk maken. Mensen in de politiek zijn altijd mensen die iets voor iemand anders willen doen. En dat op de eerste plaats. Maar dan moeten wij hun dus goed vertellen wat het scheelt, dat is één. Dus aan de makers en aan het publiek, laat je horen. Laat vooral aan alle beleidsmedewerkers, maar ook aan alle politici op gemeentelijk, provinciaal, landelijk niveau, weten wat je aan het doen bent.
Hmm.
En publiek, laat horen wat je ervan vindt en waarom het zo belangrijk is dat je als publiek een hele andere rol kan aannemen als participant in plaats van als toeschouwer. Het is anders. Hè? Er wordt het publiek veranderd. Laat dat ook horen aan degenen die de kaders bepalen. En de provincie heeft gewoon een hele belangrijke taak. De provinciale statenverkiezingen zijn belangrijk. En als een provincie investeert in cultuur, zeker in een regio, waar de toegang tot cultuur overal lager is dan in de grote steden, wat logisch is. Het is overigens geen waardeoordeel, want het is gewoon een feit.
Mm-hmm.
Die moeten juist ook investeren en heel hard samenwerken met het Rijk, om te zorgen dat het Rijk ook investeert en meer investeert in cultuur in de regio's. Het kan niet zo zijn, en ik blijf het flauwen, het kan niet zo zijn dat de verdeling Randstad-regio over 10 jaar nog steeds onderwerp van gesprek is. Het kan gewoon niet.
Mm-hmm.
Het is ook te dom voor woorden. Dus die tegenstelling moet eruit, maar die kun je alleen maar oplossen met centen. En die los je niet op met een slap handje.
Mm-hmm.
Dus investeren in die regio en provincies. Zorg dat je aan tafel zit bij het Rijk om samen een goede coalitie te smeden om cultuur in de regio echt toegankelijk te maken.
Dankjewel, Nicole. Dankjewel voor al het werk dat je doet. En dankjewel dat je te gast was bij ons. En je expertise met ons deelt.
Dankjewel. Jij ook heel erg bedankt.
Dit was onze eerste aflevering met onze gast Nicole, die haar visie deelde over toegang tot cultuur voor iedereen. Volgens haar geen radicaal idee, maar juist heel normaal. Het idee dat ongeacht leeftijd, inkomensniveau, kleur of woonplaats, het maken en beleven van cultuur binnen handbereik moet zijn. En dus ook gefinancierd moet worden. Volgens Nicole is dit met name een taak van de verschillende overheidslagen om hier eenstemmigheid in te vinden. Is er iemand bij wie je dit agendapunt onder de aandacht wil brengen? Stuur deze aflevering dan naar ze door. Je kunt meer over Nicole, haar werk en haar artikel voor tijdschrift Boekman vinden in de show notes. Heb je zelf een agendapunt dat je graag wil inbrengen? Dan horen we heel graag van je. Mail ons via activiteiten@boekman.nl of DM ons op Instagram @boekmanstichting. Dat was de agenda voor vandaag. Bedankt voor het luisteren.